Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 116, het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. En met de verder van Psalm 116, vers 1. Vanavond de schriften openen in het Oude Testament, in het eerste boek van Koningen, hoofdstuk 17. Na de schriftlezing, dan willen we zingen Psalm 116, het tweede vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep den Heer dus aan in al mijn nood. En daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Dus eerst lezen we met u 1 Koningen 17. En Elia, de Tisbiet van de inwoners van Gilead, zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere God Israëls leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zal zijn, tenzij dan naar mijn woord. En daarna geschieden het woord des Heren tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verbergt u aan de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek zult drinken. En ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En de raven bracht hem des morgens brood en vlees, en desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat ze u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. En als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw houtlezende. En hij riep tot haar en zeide: haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinke. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij toch ook een beter brood in uw hand. Maar zij zeide: zo waarachtig als de Heer uw God leeft, indien ik een koek heb dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij eten en sterven. En Elia zeide tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hier uit. Doch voor uw zoon, voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel in de kruik zal niet verteerd worden en de olie in de fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon deze vrouw, de waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En ze zeiden tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachten te brengen en mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar: geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde, en legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zeide: Heere, mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe, bij de welke ik herberg, zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over het kind en riep de Heere aan en zeide: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia, en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af in de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide: zie, uw zoon leeft. Toen zeide de vrouw tot Elia: nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is.
Thank you.
belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder spreken in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We willen vanavond nadenken over wat in het schriftgedeelte wat u voorgelezen is, het 19e vers, het eerste gedeelte van hoofdstuk 17, het 19e vers. En daar lezen we: en hij zeide tot haar: geef mij uw zoon. En dat is gelijk ook het thema, geef. En hij zeide tot haar: geef mij uw zoon. Ten eerste zien we dan het moederhart van de weduwe. Ten tweede het priesterhart van Elia. En ten derde het vaderhart van God. Dus geef mij uw zoon. Het moederhart van een weduwe. Het priesterhart van Elia en het vaderhart van God. We willen samen ons verenigen in het gebed om de Heere zijn zegen te vragen. En we willen ook bijzonder even dankzegging ook doen voor broeder, zuster, zonder van. Ze zijn 45 jaar getrouwd. Laat ons samen bidden. Heere, wat een wonder dat u ons dat weer geeft. We hebben het vanmorgen ook gezegd, dat we weer als gemeente in zijn totaliteit mogen opgaan naar uw huis. Heere, het is zo lang geleden en dat we deze dag weer uit uw hand mogen ontvangen. En dat de mogelijkheid er weer is om samen te zingen, te bidden, naar uw woord te luisteren in uw huis, Heer. Om ook elkaar te kunnen ontmoeten. Dat is ook een wonder. Heere, laat dat ook beleefd mogen worden. Dat u ons dat weer geeft. Want Heere, we kunnen het zo aanvaarden alsof wij er recht op hebben. Of wij, ja, het is de gewoonte. Maar we hebben de afgelopen tijd gezien dat het niet vanzelfsprekend is. En dat u gesproken hebt, Heere. En nu de grote vraag, waar heeft het ons gebracht? De roepstemmen van u. Heere, geef dat het ons mag verontmoedigen, ook vanavond als wij hier in uw huis mogen zijn. En wilt u ons dan voorgaan met uw Heilige Geest, ons leiden in uw waarheid, Heere, want we kunnen dit woord lezen. En deze geschiedenis die we vanavond hebben opengeslagen, dat is een hele eenvoudige geschiedenis, toch zo'n mooie geschiedenis. Maar als het alleen maar bij het mooie blijft wat we lezen, het wonder wat u deed, dat we dat wel bewonderen. Maar als het verder niet komt, Heere, dan blijft het allemaal leeg. Dan zegt het ons niets. En dan brengt het ons ook nergens. Maar we bidden van u, Heere, dat dit woord, als u het zegt, in uw woord geef mij uw zoon. Heere, dat betekent, geef mij uw dood. Geef mij uw ellende. Geef mij uw kruis. Uw nood. En dat zegt u ook vanavond tegen ons als we hier zijn samengekomen rondom uw woord, Heere. Dan nodigt u ook ons uit om te komen. Met al onze nood, want dat is toch de plaats, uw huis, waar we toch alles mogen brengen voor uw heilige aangezicht. Heere, geef dat we dat in de stilte van ons hart dan mogen doen. Want u weet er raad mee. Elia, hij wist niet precies wat hij doen moest en toch wist hij het wel. Het allerbelangrijkste. Hij ging naar die grote hoogpriester, Jezus Christus. En alzo kwam hij bij het hart van een liefhebbende vader in de hemel. En Heere, dat wij vanavond door het geloof daar ook mogen komen. Heere, want u zegt het toch? Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen. Want Heere, die troon van genade is niet alleen maar de plaats van het gebed. Dat wij alles voor u neerleggen. Maar van de troon der genade klinkt ook de boodschap van genade, van u, Heere. En dat we die vanavond dan mogen horen. Wilt u ons dan voorgaan met uw heilige geest, Heere, en ons in alle waarheid leiden, opdat wij ook dat mogen verstaan. En dat we zo vanuit de troon van uw genade uw stem mogen horen. En Heere, dat het niet alleen maar een horen is, maar dat er ook een gehoorzamen komt in ons leven. Voor het eerst of opnieuw. Want Heere, al hebben we genade ontvangen, al weten wij wie u bent, al kennen we u, Heere, en al hebben we u lief. Wat kan het dan zijn dat we net als deze weduwe, toen ze met haar dode kind op haar schoot zat en Elia de schuld gaf, waarin soorten opstand klonk. Wat kan dat in ons hart leven, Heere? Dat we allerlei vragen stellen aan u, terwijl we toch het antwoord al weten. Maar in stilte u beschuldigen. Maar zalig, Heere. Want dat is de troon der genade als wij dan alles aan u in uw handen mogen leggen. Al onze moeite, verdriet. En, want dat hebben we ook meegebracht naar uw huis. Want elk huis heeft zijn kruis toch. Heere, dat we dat ook in de stilte van ons hart voor u mogen neerleggen. En dan vanavond mogen horen van de troon der genade dat u die God zijt, die het gebed hoort en verhoort, om de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die aan het kruis gehangen heeft en die daar geroepen heeft, mijn God, waarom heb je mij verlaten? En geen antwoord kreeg. Dat wij vanuit uw goddelijk woord een antwoord mogen ontvangen. En geef het ook ons, Heere. Wilt u ons zo gedenken? We willen ook dankzegging doen. voor broeder en zuster zonder van. Ze mochten gedenken dat ze 45 jaar in het huwelijk verbonden waren. Wat een zegen, wat zal ik de Heere vergelden voor al de weldaden aan ons bewezen. Laat dat leven in hun hart, Heer. Want dat ziet gij graag en dat wilt u ook. En wij kunnen geen dankbaarheid aan zelf voortbrengen, Heer. Maar dat wordt ook alles geschonken bij de troon der genade. Bij u alleen, Heere. Wilt u dat ook hen leren? Dat zij zo die biddende en dankende hoge priester ook hier in deze weldaad mogen nodig hebben. Heere, wilt u gedenken aan alle noden, zorgen, moeite en verdriet, ook in de gemeente. En Heere, gedenk die eenzaam zijn, die rouw dragen. Weduwe en weduwnaren, wees er nabij. Troost hem met uw heil. En Heere, we hebben veel aan u te vragen. Maar u zegt dat we alles met bidden en smeken bekend moeten maken bij u, Heere. En dat is nog ook zo. En daarom bidden we van u, wilt u ook gedenken aan het volk in Oekraïne. We bidden er nogmaals voor. Ze zijn in grote nood, Heere, wilt u het nog, het rumoer van de oorlog nog stillen. En wilt u het geven, Heere. Dat er vrede mag komen. Want, Heere, er zijn nooit winnende partijen hier in een oorlog. We zijn allemaal verliezers. Maar geef, Heere, dat dat ook gezien mag worden. En wilt u nog vrede en rust geven. Heere, we bidden ook voor de kerken. Ook onze kerk. Welke in een crisis verkeert. Wilt u ons de weg wijzen. Wilt u ons brengen op de plaats. Waar u ons hebben wil, Heere, dat is in de verootmoediging, in de vernedering, in de belijding van schuld en zonde. Heere, van een mens zelf komt hij daar nooit, maar wilt u het doen. Dat is toch ook het werk van uw Heilige Geest, die overtuigt toch van zonde en schuld. En zo kunt u dat ook in de kerk bewerken, Heere. Omdat wij zo met al die nood bij u mogen komen. En wilt u zich dan nog over onze kerken ontfermen. En Heere, en de andere kerken ook in ons vaderland. Wilt u nog eenheid geven. Geef een honger daarna, Heere. Een verlangen in onze harten. Heere, wilt u gedenken ook aan de overheid. Die ons hebben te regeren. Geef wijsheid, geef verstand. Geef dat uw wetten gehoorzaam zullen worden. We weten dat het zo anders is, Heere. En dat ze u niet nodig hebben, dat we het allemaal samen wel kunnen. Maar we kunnen niks, Heere. Als uw hand terugtrekt, waar zullen we dan zijn? O Heere, dat dat verstaan mag worden in de raadszalen. In ons land, maar dat ook wij voor de overheid zullen bidden in de stilte van ons hart, in onze binnenkamer. Heere, dat die nood gebonden mag worden op onze harten, want het gaat niet goed, Heere. Het gaat verkeerd. We wijken steeds meer van uw woord af. Er worden wetten uitgevaardigd. Tegen de wil van u zijn, Heere. Laat ons dat beseffen. Heere, wilt u zo gedenken aan alle arbeid in uw koninkrijk, op de zendingsvelden en evangelisatieposten. Wil het koninkrijk vermeerderen. En Heere, wil u nog zondaren trekken uit de duisternis en overbrengen tot het rijk van uw wonderbaar licht. Heere, wilt u ons zo in alles nabij zijn. Gedenk ook, Heere, aan de kerkenraad die een tweetal gesteld heeft. Om een keuze te maken als gemeente voor de beroepen predikant. Heere, wilt u deze vergadering ook leiden. En wilt u ook de man van uw raad, wilt u hem zenden, Heere. Opdat hij een onderherder in deze gemeente mag zijn. We weten het, Heere, en we zeggen het, we lijden het ook wel. We hebben het niet verdiend. Maar Heere, laten we toch eerlijk op die plaats mogen komen. Dat we er geen recht op hebben. Maar dat het tot verheerlijking van uw naam is, Heere. En dat het om uw eer gaat. Heere, zo mogen we tot uw genade troon komen. Verheerlijk uw naam. En zie op ons neer in gunst van boven. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 42, het vijfde en het zevende vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. En het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Wat zijt gij mij ontrust? Voed in het oud vertrouwen weder, zoek eens hoogste lof uw lust. Psalm 42, vers 5 en 7. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wilt vatten. En wat er verder volgt, Psalm 73, het 12e vers. Gemeente, het was een goed toeven in het huisje bij de weduwe te Sarfat. Daar midden onder de oordelen van God mochten die drie mensen leven elke dag. Er was olie, er was meel, voldoende, precies genoeg in de kruiken in de fles. Want zo zegt de Heere, het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie in de fles zal niet ontbreken. Dat is een zegen onder de genade van God zo te mogen leven. Dat wat de apostel later zegt, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog enig ander schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. In leven en sterven zeggen we met onze catechismus het eigendom van de Heer Jezus Christus te zijn. Dan ben je gelukkig, dan zal Hij ook voor je zorgen. En dat bleek ook hier bij deze weduwe te Sarfat. En ze hadden precies genoeg voor elke dag. Dat maakte afhankelijk. Want stel je nou eens voor dat daar een vrachtwagen vol meel gekomen was en een tankwagen vol olie om de jaren vol te houden. Dan hadden ze wel een schildwacht en soldaten bij dat huis moeten zetten, want de dievenbende zou in de korte tijd alles leeg geroofd hebben. Maar God is wijzer dan de mensen. Ze moeten leren leven in afhankelijkheid. Elke dag van het wonder. Is dat ook zo bij u, gemeente? Leeft u ook elke dag van het wonder? Ja, wat bedoelt u, zegt u? Ja, zoals ik het zeg, van het wonder. Dat u er nog bent, dat God u alles nog geeft, dat u zijn goedertierenheid opmerkt, elke dag. Die zijn elke dag nieuw over ons leven. Al letten we daar niet op en hebben we daar geen erg in, maar het zijn alles wat u bezit en hebt en wat u aan gezondheid krijgt, het zijn de goedertierenheden van de Heer. En zijn barmhartigheden nemen geen einde, staat er, zegt Jeremia. Nou, dat is dat afhankelijke leven om bij die goede tierenheid van God te leven. Andere mensen sterven rondom dit huisje van die weduwe te Sarfat van de honger. In Israël sterven ze door de droogte. En zij mochten leven bij het woord wat de profeet gezegd had. Dat de olie in de fles niet zou verminderen. Opmerken. En geliefde, het brood en water waren gewis. Maar dan gebeurt er wat. Juist. Als ze daar zo gelukkig leven, dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Wat gebeurt er dan? Nou, dan staat er dat die jongen werd ziek. En dan lezen we dat het meel de kruik niet verminderde. En dat ging allemaal door. Maar het geschiedde, vers 17, dat deze dingen dat de zoon deze vrouw, der waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk. Ja, totdat er geen adem in hem overgebleven was. Dat moet u even voorstellen. Ze hebben elke dag geleefd bij het wonder dat de dood niet in hun huis kwam. Het meel hield niet op en de olie hield niet op. Maar dan komt toch de dood in huis. En daar zit een weduwe. Haar man is er kwijt. En nu haar toekomst. Haar zoon. Daar zit ze mee op schoot. Wat moet je zeggen? Dan zullen er hier ook zijn. Die een kind verloren hebben. Dat blijft altijd een diepe wond. Eigenlijk blijft dat altijd schrijnen in je leven. En wat moet je zeggen? Ja, dat doen mensen je niet aan. Je kan er een heel verhaal bij houden natuurlijk. Als je daar zo die vrouw ziet zitten. Ja, mevrouw, dat doet geen mens je aan. En ja, we moeten toch allemaal een keer sterven. O gemeente, dat is allemaal praat waar je niemand mee vertrouwt. En wat doet deze vrouw? Wat gebeurt er dan? Nou, als we dat lezen. En ze zeiden tot Elia, wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Dat betekent eigenlijk dat ze zegt, welke verhouding heb ik tot u? Wat heb ik met u te doen, gij man Gods? En ze geeft eigenlijk een beetje Elia de schuld. Was hij niet gekomen, natuurlijk waren ze allebei gestorven. Maar dan was het ook voorbij gegaan. Maar nu hij gekomen is en daar gezegd heeft dat het water of de olie en de meel niet zouden ophouden. En dat ze voldoende zouden hebben en dat ze daarbij mochten leven elke dag. Maar wat nu? En dan zegt ze, zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen. Gemeente, als er zoiets gebeurt in je leven, dan komen er toch vragen in je leven van, waar komt dat nou vandaan? Hoe komt dat nou dat het mij moet overkomen? En dan weten we natuurlijk als mensen die bij de Bijbel leven wel duidelijker antwoorden. Zeggen, ja, het is allemaal om de zonde gekomen. Maar dat klinkt natuurlijk wat goedkoop. Vindt u ook wel. Maar zij denkt toch wel na. Ondanks dat ze er eigenlijk geen raad mee weet, denkt ze er toch over na. En dan zegt ze, ben je dan gekomen hier om mijn ongerechtigheid te laten zien of in gedachtenis te brengen? En waarom zegt ze dat? Natuurlijk heeft ze de verhalen van Elia gehoord en wist ze wat Elia gezegd had tegen Achab, dat het niet meer zou regenen. En waarom niet meer? Omdat Israël en Achab en Izebel en het volk de Baals aanbaden. De goden van de vruchtbaarheid, Baal en Astaroth. En dat ze daarvan verwachten, de vruchtbaarheid. Nou zegt hij, en Elia heeft toen zelf gebeden, zei, Heere, laat het dan aan het volk zien. Laat het aan een Achab zien, dat u die God bent die vruchtbaarheid geeft. En daarom is hij naar het paleis gegaan en heeft gezegd, het zal niet meer regenen. Totdat ik het zeg. Dit zeg ik in de naam van de Heer. Daar heeft hij zich omgedraaid en is weggegaan. En Achab die heeft een beetje gelachen van, kijk, weer zo'n zwartkijker. Dat heeft hij natuurlijk aan deze vrouw verteld. En die vrouw die ziet natuurlijk elke dag dat dit gebeurt. Dat kan iedereen wel zien. Dat God het oordeel voltrekt. En wat een wonder, nu mochten ze leven in deze oordeelstijd. Mochten ze leven. En u bent ook in het oordeel geweest. En COVID-19 is toch ook een oordeel wat over ons gekomen is. En u hebt het leven. En ik heb ook nog het leven behouden. Dat had veel erger kunnen zijn. Wat een wonder. Heeft het u niet verwonderd? Maar nu is toch de dood gekomen. En deze profeet die de dienaar van God is, die de zonde van het volk aanwijst en veroordeelt en daar ook voor gebeden heeft, zal hij ook die man die kan bidden? Want het was een rechtvaardige debat en het regende niet, zegt Jacobus. Zal deze man ook mijn zonde gezien hebben? En zal hij dat aan God gevraagd hebben? En zal hij dat in gedachtenis gebracht hebben? Om dan mijn zoon te doden, als het oordeel, de jongen waar ik mijn verwachting op bouwde, dat mocht ook als moeder. En hier spreekt ook wat onze eerste gedachte is, een moederhart. Leg ze helemaal op tafel. Haar zoon, haar enige. En nu weggenomen in de dood. Een moederhart. En dan zitten hier ook moeders. Vaders natuurlijk precies hetzelfde. Wat is het erg als er zo'n kind van je afgerukt wordt. Wat leeft er dan in je hart? Het is niet te zeggen. Ja, wat doet Elia? Wat moet je dan zeggen? Elia die altijd wel een woord had. Elia die het precies wist. God wees hem zo dikwijls de weg. Die hij Achab kon bestraffen. Die de zonde van het volk aanwees. Die eigenlijk, wat we later ook zien als we de Heer Jezus op de berg der verheerlijking zien. Dan zien we Mozes en Elia. Dan zien we drie personen. Dan zien we de wetgever, Mozes. En dan zien we de wethersteller. Elia, en dan zien we de wet vervuller, Jezus Christus. Maar Elia was ook de man van de wet te herstellen in Israël. Wat zal hij nu zeggen? Wat kun je erop zeggen? Maar dan zien we gelijk onze tweede gedachte. Het priesterhart van Elia, want Elia zegt niks. Hij zegt alleen maar een paar woorden. Geef mij uw zoon. Meer zegt hij niet. Hij weet het ook niet. Maar hij zegt wel, geef mij uw zoon. Wat betekent dat, gemeente? Haar nood, haar ellende waar ze mee zit. Deze priester die zegt, geef mij nou die nood. Geef mij die dood nou. Gemeente, dat is ook een preek voor u en voor mij. Met al onze zorgen, met al onze vragen, met al onze moeite, met al ons verdriet, met al onze eenzaamheid. met al onze ellende. Bijzonder als we weten, door genade, waar we mee zitten. Want de dood is iets wat ook ons boven het hoofd hangt. Want we weten toch dat u, en dat weten we toch met de catechismus, dat we in een drievoudige dood liggen. Tijdelijke, de geestelijke en de eeuwige dood. Dat is de mens, doodgevallen in zonde en misdaden. Klinkt allemaal erg zwaar natuurlijk. Maar het is de werkelijkheid. En een dode zondaar die hoort niks, die weet niks, die kan niks. Zo mogelijk. Maar als de Heilige Geest uw ogen opent, dan ziet u die werkelijkheid. Want als we het licht van de Heilige Geest niet kennen, dan weten we niet wat de dood is. Dan denken we dat we leven. Maar als de Heilige Geest onze ogen opent, dan zien we dat we dood zijn. Dat we onmachtig zijn in onszelf. En nu zegt deze profeet, en nu zegt de Heer Jezus Christus, breng nu die dood bij mij. Geef mij uw dood. Uw bestaan. Uw zonde. Uw ongerechtigheid. Dat is ook heel eenvoudig, gemeente. Dat is zo simpel. Als u vanavond uw knieën buigt, jongens en meisjes. En je kniel neer en je bidt tot God. Dan moet je alles zeggen tegen God. Zeg dan maar al je zonden. En alles wat er in je hart leeft. Dat wil de Heer. Dat je eerlijk en oprecht komt tot hem zoals je bent. Geef mij uw nood. Uw dood. Uw zoon. En daarin zien we het priesterhart van deze profeet. Want u weet, een profeet die staat natuurlijk in dienst van God. Een profeet staat eigenlijk verder van ons af. Hij kondigt de oordelen af. Hij zegt de waarheid. Hij wijst ook op het verleden van onze zonde. En zo gebeurde dat ook. Dus hij stond helemaal in de dienst van God. Maar een priester, dat was iemand heel bijzonder. Die stond in de dienst eigenlijk aan de mensenkant. Waarom? Hij bracht het offer. Het lammetje wat geslacht werd, of wat op het offer gelegd werd, het verbranden, het brandoffer, dat bracht hij. En hij bad om verzoening. En met dat offer ging hij naar God. En stond hij als het ware aan onze kant, was hij onze advocaat met dat offer. Zo staat de Heer Jezus Christus aan onze kant gemengd. En zo staat ook Elia aan onze kant. Dat is de toegang, zoals ik het in het gebed gezegd heb, tot de troon der genade. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen. Omdat die priester daar staat met dat offer. En Jezus Christus heeft het volmaakte offer gebracht. Een priester die kan wel offeren, maar hij kan zichzelf niet offeren. Maar Jezus Christus heeft zichzelf geofferd. En zo staat die profeet in de dienst, of die priester in de dienst van de mens. Aan de kant van de mensen. Ik werkte in de gevangenis en toen vroegen ze van de week bij een vergadering: bent u nooit bang geweest? Ik zei: nee. Die gevangenen waren mijn vrienden. Want ik stond aan hun kant en dat wisten ze. De geheimen die ze vertelden, die droeg ik mee. Maar ik ging ze niet aan anderen vertellen. Ik ging ze niet aan de directeur of iemand anders vertellen. Ik was hun. Ik stond aan hun kant. Zo staat Christus. Zo staat die priester aan onze kant. Is dat geen wonder? Hebt u hem nodig? Deze priester. Wat doet dan Elia met het dode kind? En weet je wat nou ook zo wonder is? Die vrouw, ze geeft hem. Ze kon ook zeggen, je krijgt hem niet. Je hebt al genoeg gedaan. Je hebt al genoeg kwaad hier gebracht. Je krijgt hem niet. Maar ze geeft hem. Ze geeft zich over aan deze priester. En ze geeft haar zoon. Hebben u het al gedaan? Al uw nood voor God neergelegd. Gemeente, misschien doet u dat ook wel. Dan leg je dat ook in het gebed voor de Heere neer, wat u allemaal drukt. Maar zoals iemand wel eens vertelde, ze zegt, maar even later pakte ik het allemaal weer in. En ik nam de hele last weer mee met mezelf. Dan zal ik u zo'n voorbeeld in de Bijbel geven wat het betekent in het geloof de nood overgeven aan God. Ik denk aan Maria, dat Maria op de bruiloft te Kanaan tegen de Heer Jezus zegt, de wijn is op. En dan zegt de Heer Jezus, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. En wat gebeurt er dan? Ja, dan denkt ze, ja, dat kan ik niks meer doen. Maar wat zegt ze tegen die knechten? Doe wat hij u zeggen zal. En daarin zien we dat zij het bij hem gebracht heeft en bij hem gelaten heeft. Dat is een zegen, geliefde. Als we het zo onze nood mogen overgeven aan God. Het ligt bij hem. Dat is geloof. En zo zien we dat ook bij deze vrouw. Ze geeft haar nood af. En wat doet de profeet er dan mee? Als een priester, hij neemt het mee naar boven, naar zijn kamer en zijn opperzaal en legt het neder op zijn bed. En dan gaat hij bidden. Een opmerkelijk gebed, gemeente. Want hij riep de Heere aan en zei de Heere, mijn God. Daar moet u even op letten. Heere, mijn God. Kunt u dat ook zeggen? Hij grijpt de Heere aan als zijn God. Heere, u bent mijn God. Een jongen zegt tegen zijn moeder, die heeft een vraag. Hij zegt, moeder, zou ik dat en dat kunnen krijgen? Kijkt die moeder de jongen aan. En dan zegt die jongen een keer tegen zijn moeder, maar je bent toch mijn moeder? Ja, zegt die moeder, dan kan ik het niet weigeren. Zo simpel ligt het, gemeente. Mijn God, en mag u dat zeggen? Heere, mijn God, dat u persoonlijk mag weten dat deze God uw God is. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven, dat ik het eigendom van Jezus Christus geworden ben. Niet meer van mezelf ben, maar dat ik zijn eigendom, daarom is het ook mijn God geworden. Door het waarachtig geloof. En grijpt hij deze God aan, mijn God. En dan kan hij ook alles tegen God zeggen. Dan mag hij ook alles zeggen. Natuurlijk niet op een brutale wijze, daar gaat het niet om. Maar eerlijk tegen deze God spreken. Want het gaat, en dat is het diepste van het gebed, wat hij doet. De eer van God zoekt hij. En als genade in je leven verheerlijkt wordt, als de Heilige Geest in je hart gaat werken, gemeente, dan gaat het in diepste wezen. Wat de Heilige Geest je ook leert om de eer van God. Want dat wordt het belangrijkste. Dan wil je ook alleen maar zalig worden op de rechte wijze. Dat God verheerlijkt wordt. Want vele mensen willen de hemel binnenslippen. Glippen en eigenlijk om dan gelukkig te zijn, zo gezegd. Net zoals die man met dat pakje aan. Hè? Bruiloftskleed deed hij niet aan, want dat pak wat hij aan had was prima, voldoende. Hij dacht, lekker smullen. En ik zit daar heerlijk in die bruiloftszaal. Vriend, hoe zijt je hier binnengekomen? Geen bruiloftskleed. Niet het nieuwe kleed gekregen. Van de vreze Gods en de liefde Gods die in het hart woont. Wat de Heilige Geest werkt. En dan zegt hij, bij welken ik herbergen die weduwe zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt. De profeet weet ook niet waarom de Heer dit gedaan heeft. En dat mag je zeggen. Gemeente, daar zeggen we wel eens, misschien heeft het hier ook wel eens van de kansel geklonken, je mag geen waarom zeggen. En dan begrijp ik het ook wel. Waarom? Maar weet u wie het wel zei? De Heer Jezus. Waarom heb je mij verlaten? Daar kwam geen antwoord op, hè? Maar het waarom in uw leven, daar geeft de Heer altijd een antwoord op. Maar wij luisteren zo slecht. Want hier doet de profeet eigenlijk hetzelfde. Hij zegt ook, waarom, Heere, hebt gij zo kwalijk gedaan? Want is ten kwade. We begrijpen u niet, Heere. Uw weg is in een duister. Uw pad wordt niet gekend. Hebt u dat ook wel eens in uw leven? Dat u zo bij God komt en zegt, Heere, nou weet ik het niet meer. De Heere hoort daarna. En dan doet de profeet iets bijzonders. Want dan legt hij die jongen op bed. En dan, wat doet hij dan? Dan strekt hij zich 3 maal over die jongen uit. En waarom doet hij dat? Om een beetje warm te maken of zo? Of proberen toch een beetje leven erin te krijgen? Met een soort kunstgreep of zo? Nee, geliefde. Als u de catechismus kent, dan staat er een vraag in de catechismus. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en de geboorte van Christus? En dan wordt het antwoord het volgende. Dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid. Mijn zonde, waar ik in ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht volkomen bedekt. En hier zien we ook de priester die op dat kind ligt, zoals Christus leven uitgestrekt wordt over mijn zondig leven. Ik zal het met een heel eenvoudig voorbeeld duidelijk maken. Vroeger dan moesten we wel eens de kinderen, de meisjes, moesten breien leren. Dan kreeg je naald en draad en dan zat je te pinnen op school. En de juffrouw zei, dat moet je zo doen en zo doen. Nou, kinderen, nou hebben jullie een uurtje gedaan. Neem maar mee naar huis en breng het morgen maar weer terug. Dus die kinderen gaan met dat breiwerk naar huis. En die zeggen, moeder, ik kan breien. Nou, die moeder die kijkt ernaar. Die denkt me er eigenlijk, dat doet niks van. En als het kind naar bed is, trekt die moeder alles uit. En die zet het opnieuw op. En die maakt er een mooi stukje breiwerk van. En de andere dag gaat dat kind vrolijk naar school. En de juffrouw zegt, geweldig. Je hebt een 10. Nou, dit beeld moet u eens vasthouden. Mijn zondig leven. Van de wieg tot het graf. Totaal mislukt. Al ben je bekeerd, dan komt er nog een streep doorheen. Mislukt. En hoe bekeerder ik word, hoe onbekeerder, hoe meer mislukt mijn leven wordt. Dat ga je beseffen. Maar dan de gerechtigheid van Christus, die met zijn leven mijn leven volkomen bedekt, met zijn gerechtigheid. Ook hij is begonnen bij de wieg. En hij is ook gegaan naar het graf. En hij bedekt mijn hele leven. Uw leven ook, gemeente. Want God ziet door Christus mij aan. Alsof ik geen zonde gekend of gedaan heb. Of dat ik de volkomen gehoorzaamheid volbracht heb. Omdat het Christus mij bedekt. Met zijn gerechtigheid. En hier zien we de profeet. Eigenlijk in het gebed. Heren, zie hem aan in uw zoon. In deze grote hoge priester Jezus Christus. En dan gebeurt het wonder. En de heren verhoorden de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weder. In hem. Dat hij levend werd. Van dood levend geworden. En dan is de derde gedachte. Het vaderhart van God. Wat heeft dat ermee te maken, zegt u? Het heeft er alles mee te maken. Want als ik deze geschiedenis lees. Dan zegt God ook, geef mij uw zoon. En dan bedoel ik de Heer Jezus Christus. En hij is gekomen. En hij heeft zijn leven gegeven. Maar de Vader heeft hem gegeven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat de Heer Jezus Christus op aarde gekomen is, gemeente. Dat is uit het liefdehart van de Vader. Die de schepper is van hemel en aarde, die ons gemaakt heeft naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En hij zag hoe alles verdorven werd. Maar hij had de wereld lief. Hij had hem gemaakt in zijn heerlijkheid. En hij kon het bij wijze van spreken. Hij had net als een pottenbakker, zoals in Jeremia staat. Had hij die een mooi vat gemaakt, maar het zinde hem niet. En die heeft het al die deeg allemaal bij elkaar gedaan. En weggegooid en een nieuw vat gemaakt. Zo had God met de wereld kunnen doen. God kunnen zeggen, nou, er is niks van terechtgekomen. Een streep er doorheen. Dat is bijna gebeurd, hè? Bij de watervloed. Die op de aarde kwam. Het berouwde God dat hij de mens gemaakt had. Maar hij deed het niet. En daarom zitten we hier. Als de liefde van God. En daarom heeft hij zijn zoon gezonden in deze wereld. En nu mag het gebed in onze harten zijn. Heere, geef mij uw zoon. Gekomen in de wereld om zondaren zalig te maken. Want, we lezen verder. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis. En gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Een geweldig moment. Als Elia met dat kind naar beneden komt de trap af. En die jongen heeft een blijde lach op zijn gezicht. Hij leeft. En dan krijgt ze hem weer terug. Van wie? Van Elia? Nee. Want Elia heeft hem niet terug kunnen brengen. Wij kunnen geen doden opwekken. Gelukkig niet. Het zal er allemaal maar raar uitzien. God kan het wel. Ze krijgt haar zoon weer terug uit de hand van God. Uit het vaderhart van God. De vader van onze Heer Jezus Christus, in wie wij alle gaven ontvangen, krijgt ze ook haar zoon weer terug. En hebt u dat ook al mogen zien? In uw eigen leven. Alle goede gaven komen van God. Van de Vader der lichten af. Wat betekent dat? Je hebt wel mensen die zijn erg dankbaar. Die zeggen dat ook. En zeggen, we zijn zo dankbaar voor alle weldaden die we van God kregen. En ze prijzen de Here. Want dat is goed natuurlijk. Maar als de Heer je nou met een tegenslag komt. Als de Heer nou eens komt en je neemt je liefste kind weg. Als de Heer nou eens komt in je leven en hij gaat een zware beproevingsweg in je leven. Kunt u het dan ook zeggen, dank u wel, Heer. David kon het zeggen. Heere, dank u dat gij toornig op mij geweest zijt. Misschien zitten wel jongens hier ook die wel eens een pak slaan. Je mag tegenwoordig natuurlijk niet meer slaan. Hè? Dat mag niet meer. Wat moet je dan doen, hè? Zijn trui uittrekken en daarop slaan of zo. Maar vroeger, dan kreeg je nog wel eens een pak slaag. En dan gebeurde het toch wel. Eerst was hij boos. Maar dat je toch dacht bij jezelf, dank u wel, Vader, dat u me een klap voor mijn broek gaf. Want ik snap het. Ik was verkeerd. Ja, want een iegelijk die zijn zoon lief heeft, die kastijdt hem. Zo is het toch in het leven. Oké, we moeten andere middelen wat doen. Maar dat we later gaan zien, het is goed. En zo zegt David, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. In die slagen zag hij de liefde van God. Dan zag hij de hand van God, die vaderhand. En hier krijgt deze vrouw, ze heeft geprotesteerd, maar ze heeft ook haar zoon overgegeven aan deze priester en ze krijgt hem weer terug. Zie, uw zoon leeft. En toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt. Maar wisten ze dat dan niet? Dat wisten ze toch? Ze heeft ervan getuigd. Dat hij de zonden in gedachtenis brengt. Dat hij een man Gods is. En nu zegt ze, nu weet ik het. En gemeente, Job wist ook wie God was. Dat wist hij. Hij was vroom en oprecht. En wandelde in waarheid. Hij werd zwaar beproefd. Maar wat zegt hij op het laatst? Dan zegt hij, nu ziet mijn oog u. In de kastijding, in het verdriet, heeft hij God ontmoet. En heeft hij God gezien. Nu ziet mijn oog u. En nu, deze vrouw, door deze beproeving, geef mij uw zoon, heeft het gezien. Dit is de man van God. Want waar gaat het dan om? Om het woord. Niet om Elia, maar om het woord wat hij sprak van God. Want ze zegt dat het woord des Heeren in uw mond de waarheid is. Dat hij niet iets van zichzelf zei. En dat hij niet iets fantaseerde of dat hij niet groter deed dan hij was. Nee, hij zei precies wat de Heere tegen hem zei. Dat is al begonnen toen ze daar aan het hout sprokkelen was. Want de Heer had gezegd, er is een weduwe die zal voor u zorgen. Nou, dan loopt daar een vrouwtje. En is die vrouw, geef me eens wat water in dit vat. Nou ja, nou, dat wil ze nog wel doen, er is nog wel wat water. Maar hij zegt, maar bak dan ook eens even een koek voor me. En doe het eerst voor mij. Een beetje brutaal toch. En dan zegt ze, ja hoor eens even, maar ik heb alleen maar voor mijn... Ik kan nog maar één koek bakken en dan moeten we mijn zoon en ik van eten en dan gaan we sterven. Haal voor mij eerst de koek en de olie in de fles zal niet verminderen. En het meel in de kruik zal niet ophouden. In andere woorden, geloof mijn woord. En ze deed het. Ja, gemeente, dat was een wonder. Ze is gegaan op dat woord van Elia. Maar dat woord van Elia, het woord van God, dat wordt beproefd, ook in uw leven. Misschien hebt u ook een belofte gekregen van de Heere. En er komt niets van terecht misschien. En u bidt erom en u worstelt erom aan de troon der genade. En u ziet er maar niks van. Het gaat eigenlijk nog minder worden. Eigenlijk lijkt het of het allemaal tegengaat. En in de stilte van uw hart weet u het niet meer. U komt in een leegte, in een nood. Waar is God op wien gij bouwde? Aan wien gij uw zaak toevertrouwde? Waar is die God? Misschien zijn die stemmen ook in uw hart. Waar heb je nou zo lang voor gebeden? Voor het huwelijk of voor uw kinderen of weet ik waarvoor? Wat heb je geworsteld? Het is alsof er geen God in de hemel is. Of zijn woord niet waar is. De dood erin. En gemeente. Alle beloften die God u geeft. Daar gaat u mee sterven. Daar komt u mee in de leegte voor God. Zoals deze vrouw. Met lege handen. Dan laat God zien wie hij is. En dan ziet ze Gods werken. Dat denken ze aan Jozef. Hij zat daar in de gevangenis. Onschuldig. Ja, wat denkt u? Dan komt daar een schenker en een bakker en kan hij het verhaal vertellen. En dan zegt hij tegen de schenker, denk aan me als ik uit de gevangenis kom. Of tenminste als jij uit de gevangenis komt, dat je tegen die koning zegt dat ik hier onschuldig zit. Nou, 2 dagen is uit het raampje gekeken misschien. Niks te zien. 3 dagen, 4 dagen, 10 dagen, 100 dagen. Een jaar. Wordt niks meer. Denkt er ook niet meer aan. En dan zit Jozef vergeten. Zal zijn gebeden dan nooit gehoord worden? Weet u wat er in de Bijbel staat? Totdat de reden des Heren hem doorlouterd heeft. Wat betekent dat? Dat hij totaal geen verwachting meer van mensen had. En dat er alleen maar 1 blik overbleef naar God. En zo is het ook bij deze vrouw. En ze ziet dat woord. Dat is de waarheid. Het is het woord des Heren. En dan staat er Heren met hoofdletters, de verbondsnaam. De God van de belofte. De God van genade in de Heer Jezus Christus. Dat in uw mond de waarheid is. Dat mag je het ondervinden. Deze God is de God van de waarheid. En die doet waarheid in mijn leven. Ook in uw leven, gemeente. Vanavond gehoord. Een moederhart in nood. Een priesterhart van Elia. Hij bad. Hij worstelde. En het vaderhart van God dat open staat. En dat staat ook voor u open, gemeente. Een vaderhart, dat staat open. Hij wacht op u. Want u bent zijn kind. Adam, zoon van God. Dat was Adam, toch? Dus u bent ook een zoon van God. Maar de Heer Jezus zegt, u bent geworden een zoon van de overste van de wereld, de duivel. Die bent u toegevallen. Maar dat hart van die vader staat open, gemeente, om u te ontvangen. En dan kan ik alleen maar eindigen met dit woord. Wat de verloren zoon gezegd heeft. Ik zal opstaan. En tot mijn vader gaan. En zeggen, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegen u. De gemeente is het tegengevallen. Die jongen thuisgekomen is. Nee, geliefde. Vaderhart stond open. Hij rende naar hem toe en hij kuste hem veel. En hebt u die kus van de Vader al ontvangen. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, groot en goedertieren God, almachtig Vader in de hemel. Wat is het een wonder dat uw hart open staat. Omdat uw Zoon het offer gebracht heeft. En de zonde der wereld heeft weggedragen. En daarom is er een geopende toegang tot u, Heere. Tot het Vaderhuis, tot u, Vader in de hemel. En zo mogen we dan aan het einde van deze dienst tot u komen. En Heere, dat we dan tijdens ook deze dienst of laat het dan ook daarna nog zijn, in stilte, al de nood van ons leven voor u mogen neerleggen. Want u bent toch bewogen, barmhartig en een genadig God, die de zondaar zoekt, die zich over zondaren ontfermt. Heere, mogen we daar deel aan hebben. En dat we het ook mogen zeggen, nu weet ik, dat het woord de waarheid is. Heere, wilt u dan maar de stille naprediker zijn? En wilt u met ons gaan? De week weer in, help ons bij het werk wat ons te doen staat, of als we vakantie hebben. Heere, dat we de tijd ook mogen uitkopen, terwijl de dagen boos zijn. Dat we u mogen zoeken. Heere, trek ons dan met de code van uw eeuwige liefde. En wilt u met ons gaan. Bewaar ons voor een onverzoende dood. En laat ons licht bij u mogen leven, Heere. Dat onze harten in de hemelen zijn. Bij u. Heere, al moeten we dan op de aarde wandelen. In allerlei verdrukking en nood. Maar gij zegt, hef dan uw hoofden op. Van naar de hemel, van waar gij de zaligmaker zal verwachten. Heere, dat dat ook mag leven in onze harten. Gedenk de gemeente in alle geledingen. Gedenk de broeders kerkenraad, Heere, wees ze nabij. In hun ambtelijk werk sterk hen. En geef aan deze gemeente, die herderloos is, een herder, Heere. Wij bidden het van u. In de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. We zingen ons op Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? En wat er verder voor op Psalm 77, het 8e vers. Thank you. eindigen we te bidden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.